Goedemorgen nogmaals. Ja, ik wil het vanmorgen hebben over blij zijn met God, heb ik het genoemd. Ik heb deze zomer hier twee keer eerder mogen spreken, dus ik voel me zeer bevoorrecht om hier nog een derde keer een vervolg daarop te mogen bieden. En ja, het is dus een vervolg op wie is onze God. Ja, nog naar de volgende. Op 20 juni, toen heb ik het, ik zal nog eventjes voor degenen die er eventueel niet waren, of voor de anderen eventjes om het weer tot leven te brengen, zeg maar, nog even ingaan op waar ik het vorige keer over gehad heb. 20 juni heb ik het gehad over uw naam worden geheiligd en naar aanleiding van het leven van Jacob, dat de naam van God, die in de Bijbel, in onze Bijbels altijd vervangen wordt door het woord Heer in hoofdletters, die naam, die vier karakters die daar ook staan en ook in die afbeelding staan. De afbeelding komt uit een synagoge. En dat Jacob ontdekt wie God is en dan God bij deze naam noemt. En hij ontdekt dat God bij hem is. Dat God aanwezig wil zijn met hem. Dat was uniek. Er waren allerlei andere goden, maar die waren allemaal altijd, ja, je moest maar afwachten. Maar God was er. En ja, dat spreekt Jacob enorm aan en je ziet dat dat eigenlijk de rest van zijn leven bestempelt. En zo mag dat ook voor ons zijn. En we weten ook dat die God, als we die God nader leren kennen in Jezus Christus, kunnen we hem naderen. Daar had ik het begin juli over, dat die God ons wil zegenen, zijn volk wil zegenen met zijn blijde blik. In de Aaronitische zegen staat dat zijn lichtend aangezicht, dat we daarmee gezegend mogen worden. Nou, een lichtend aangezicht is iemand die niet donker kijkt. Ja? En het is dus dat God blij met ons naar ons wil kijken. En natuurlijk zijn er dingen, zonde en ongerechtigheid waar hij niet blij mee is. Maar hij is wel blij met ons. Dus als wij naar ons gezicht naar hem keren, dan mogen we weten dat hij blij met ons is. En ja, nu wil ik eigenlijk de boel omkeren. En zeggen van, wij mogen ook blij zijn met wie God is. Als we die God, als we erbij stilstaan, wie God is, daar word ik blij van binnen. Mijn probleem is meer dat ik er te weinig bij stilsta. Ja? Of herkent u dat niet? Als ik erbij stilsta, wie God is en hoe hij zich opstelt naar mij toe, ja, dan kan ik daar blij mee zijn. Maar waar genieten wij van? Het is zomer, toch vaak een tijd van wat meer genieten dan de winter. Tenminste, sommige mensen genieten erg van het schaatsen of weet ik veel wat, maar ik bijvoorbeeld niet, ik hou niet van schaatsen. Maar waar genieten wij van? Wij genieten misschien van vakantie. Ja, er zijn er onder u die genoten hebben van vakantie deze zomer. Van de zon. Misschien hebt u kinderen. Misschien geniet u daarvan. Van koffie of lekker eten. Of misschien juist niet, hoor ik hier fluisteren. Of en Prediker zegt, Prediker 3 vers 12, dat wij, als wij het genieten van al die goede dingen die God ons geeft, dat dat een gave is van God. Dus ja, we mogen van al die dingen genieten. Ik ga niet zeggen van, nou, dat is niet goed. Maar wel stel ik de vraag van, wat doet het u om te weten dat God de Schepper, de Schepper van hemel en aarde en van al die grootsheid om ons heen, dat die van u houdt en contact met u wil? Doet dat u wat? Dat God de aanwezige, zoals ik dat twee keer geleden uitgelegd heb, zijn zoon gegeven heeft om die relatie weer met ons te herstellen. Als ik daar weer stilsta, dan is dat nogal wat. Wat doet het u? Wat doet het mij dat we hem mogen kennen? Door Jezus Christus. Als een liefhebbende en zorgzame hemelse vader. Ik werk als pastoraal werker wel eens met mensen die een aardse vader gehad hebben. Die, laat ik maar zo zeggen, die hun in bepaalde opzichten geen goed gedaan heeft. Maar dat er een hemelse vader is die zo liefhebbend en zorgzaam is. Het is soms wel even omdenken bij het woord vader dan. Want het woord vader kan voor sommigen een negatieve connotatie hebben. Maar dat we, als, daarom zeg ik er altijd bij, een liefhebbende, zorgzame, hemelse vader. En het feit dat hij blij naar u kijkt, wat doet dat u? Ik moet dan denken aan wat Paulus zegt over de wil van God. Er zijn ook in mijn pastorale praktijk wel mensen die naar me toe komen. Ja, ik weet niet wat God van mij wil. Herkent u dat? Dat u wel eens denkt van ja, ik weet niet wat God nou wil. Nou, er is één ding, daarvan zegt Paulus, dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. En dat is, verblijd u in te allen tijden. Ja, kom nou. Er zijn situaties waar ik niet blij mee ben. En dan gaat Paulus zeggen, verblijd u te alle tijden. Wat is dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, Paulus sprak een beetje uit ervaring. Want hij schrijft dit aan brief aan de Thessalonicenzen. En dan heeft hij al een hele reis gemaakt door Klein-Azië, het huidige Turkije en Griekenland en zo. En op een gegeven moment lezen we in Handelingen, dat hij, Handelingen 16, dat hij gevangen zit in de gevangenis. En die gevangenissen van toen waren niet wat ze vandaag zijn. Daar zou ik liever niet in zitten. Met de ratten om je heen en weet ik veel wat. Ja? En wat staat er dan? Omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. Hoe kan dat? Nou, precies om wat ik in die vorige sheet had staan. Ze stonden stil bij wat God hun gegeven had. En ze konden zodoende over die situatie van het heden, die niet zo lekker voelde, konden ze overheen kijken. Dus dat is wat het waarover dat gaat in verblijd u te alle tijden. Niet dat elke situatie ons zo blij maakt. Maar wel dat we in elke situatie erbij stil mogen staan wie God voor ons is. Ook door die situatie heen. En ook door die situatie heen dat hij ons wil leiden en dat hij ons wil behoeden en alles. En wil zegenen. Dat betreft vind ik ook eventjes. Ik heb dat niet opgeschreven of wat dan ook, maar. Ik moet denken toch aan Jozef. Jozef in Egypte. En ja, had het niet makkelijk. Maar hij wist, met God kom ik er doorheen. Dat had hij wel van zijn vader Jacob meegekregen. Het is niet alleen Paulus die dit zegt. Maar Jezus zegt ook ergens van waar we ons over mogen verheugen. Lucas 10 staat dat van dat wij ons mogen verheugen dat onze namen staan opgetekend in de hemel. En David die zegt, hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God. Als we erbij stilstaan hoe goed God is, hoe genadevol. Maar ik maak het er niet altijd naar. Jawel? Maar Gods goede tierenheid is er altijd en die is altijd kostelijk, zegt David. Kostelijk is kostbaar, is dierbaar. Is. Kostelijk is uw goede tierenheid, o God. Daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugels. Dat is een metafoor die David daar oproept. Je moet je eventjes verplaatsen in Israël in die tijd. Het is niet zo regenachtig en dergelijke als hier hoor, daar. Het is 10, 20, 30 graden warmer dan hier. Overdag tenminste. 'S Nachts kan het er vriezend koud zijn. En overdag die verzengende hitte. Nou, het beeld wat David hier oproept is dat van vogels. Een jonge vogel die nog niet al zijn veren heeft, met die zon erop. Het beestje dat wordt gekookt. Gebraden in de zon. Tenzij daar die moeder of die vadervogel is, met dikke vleugels, die zegt, kom maar onder mijn vleugels. En in feite is dat met ons net zo. Wij zouden gebraden worden in de verzengende hitte van Gods toorn. Over de zonde. En God heeft in Jezus gezegd, kom maar onder mijn vleugels. Kom maar schuilen. Ze laven zich aan het vette van uw huis. Dat is ook een apart stukje. Dat is het vette van uw huis. In de tempel werden offers gebracht. En wat werd er geofferd? Het vet van de dieren. Met name. Soms ging het heel, bij bepaalde offers ging het hele dier in rook op. Maar de meeste offers ging het vet van het dier in rook op. Dus dat is best bijzonder. Dat er dan hier staat, zij laven zich aan het vette van uw huis. Maar wanneer werden er vette dieren naar het huis van God, naar de tempel gebracht? Met heel veel vet eraan. Dat was niet als het een heel jaar droog was geweest buiten. Want er waren die dieren, nou ja, je ziet het wel eens van Afrika of weet ik wat, van die koeien. Helemaal uitgemergeld. Ja? Er zit geen vet aan. Dus wat betekent het dat er vet is in Gods huis? Dat er heel veel regen is geweest. Het is dus niet zoals voor ons, van nou regen, weer regen. Nee, dat is regen, juppie! Alles groeit, alles bloeit. Met andere woorden, als we denken aan de goede tierenheid van God, de andere vergelijking die David hier maakte is, dat is dat er regen is. Dat zijn die zegeningen die we elke dag mogen ervaren, dat we ruimte eten hebben. Etcetera. Bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Oh ja, ik vergat nog te vermelden, maar in vers 8, dat zij laven zich, de Statenvertaling, die vertaalt dat wat letterlijker vanuit het Hebreeuws, die vertaalt zelfs, ze werden dronken. En dan denken wij, bedenkelijk. Nee. Voor David is het van, wauw. Als David in deze tijd geleefd had, ik geloof dat hij gezegd had, ze gaan uit hun dak. Ja? Want bij u is het leven. Wat zei Petrus toen Jezus zei, wil je ook niet weggaan? Nee, maar u hebt woorden van eeuwig leven. Waar vind ik dat elders? In uw licht zien wij het licht. Hebben we dan reden om enthousiast te zijn? Ik geloof het wel. Wat is dan het probleem? Het probleem is dat wij ons vaak niet zo blij voelen. En dan overal elders een oplossing gaan zoeken. Nou, dat kende Israël ook. Er is bijna geen situatie te bedenken die niet in de Bijbel al voorkomt. Dat vind ik het heerlijke als ik ook in het pastorale werk. Bijna geen situatie die niet, waar de Bijbel niet al wat over zegt. En op een gegeven moment dan mag de profeet Jesaja. Dat is in een aantal hoofdstukken die ook gaan over Jezus. Dat Jezus in feite aangekondigd wordt door Jesaja. Het is dat God dus bezig is met zijn heilsplan met de mensen. En in dat kader mag Jesaja dan zeggen tegen de mensen. O alle dorstigen, komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt hè, in die tijd van wat ik net zei, van hitte en van droogte. Alle dorstigen, komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Wijn en melk was er alleen als er overal een hele lange tijd overvloed was geweest aan regen. Anders zijn er geen druiven en anders zijn er geen koeien die melk geven. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Word aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verrustigen. Neig uw opper en kom tot mij. Hoort opdat uw ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare genade bewijzen van David. David wist wat genade was en wat het was om uit genade te leven. Kent u de verhalen? David wist wat het was om uit genade te leven. Daar refereert God aan. En hij zegt, waarom weeg je dan nog geld af voor wat geen brood is? En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? God wil ons verzadigen. God wil ons rijkdom geven. Hoort aandachtig naar mij. Opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Willen wij de overvloed van God kunnen proeven in ons hart, willen we daar blij mee zijn, zullen we wel naar hem moeten luisteren. Zullen we wel naar, ik merk zo vaak bij mezelf en ook bij anderen met wie ik spreek, de neiging om, oh ja, ik wil nog even stil tijd hebben. Even een slokje nemen, dat gaat ook dus. Ik wil nog stille tijd hebben en waar bestaat dat uit? Oh, ik ga niet daar gebidden, daar gebidden, daar gebidden, daar gebidden, daar gebidden. En dan even de Bijbel lezen, klaar. Hebt u dat? Waarvan ga ik zitten luisteren? God zegt het maar. En wanneer doe ik mijn Bijbel open op een manier dat ik zeg van, God, u zegt dat u mij in overvloed wil, dat ik me verlustig. We kennen het woord al nauwelijks meer. Me verlustigen, dat is ook zoiets als uit je dak gaan. Voor de jongeren. Dat is helemaal blij worden van. Dat je zou zeggen van het is te gek. Te mooi, te gaaf. Nee, niet te. Laat het te maar weg. Het is hartstikke mooi, hartstikke gaaf. Wat God je wil geven. Als je echt naar hem gaat luisteren. En dan moeten we wel even stil gaan staan. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort op dat u ziel leeft. Ik moet hier ook denken aan die Samaritaanse vrouw die naar Jezus toe komt. Of daar waar Jezus toevallig een ontmoeting mee heeft, liever gezegd, aan de bron, Johannes 4. Jezus ziet dan dat ze al vijf mannen gehad heeft en dat ze nu met iemand samenleeft. Met andere woorden, ze was op zoek. Ze was haar hele leven op zoek. En Jezus ziet dat. En Jezus zegt, als je dit water drinkt, wat ik je wil geven, dan krijg je geen dorst meer. Ja, dorst naar nog meer ervan. Omdat je zegt van, wauw. Maar goed, de tekst gaat verder. Ik sla even twee versen over. Er staat dan, zoekt de Heer, de aanwezige, Jehovah, terwijl hij zich laat vinden. En heel veel mensen die komen bij mij en die zeggen van, ja, ik kan God niet vinden. Dan zeg ik, wanneer heb je hem gezocht? Ja, toen ik het moeilijk kreeg. Je hebt hem ook gezocht toen je het niet moeilijk had. Zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. Het is een oproep om niet te wachten tot je het moeilijk hebt. Om nu God te zoeken. Omdat je zegt van, ja, ik wil dat ook. Ik wil ook die blijdschap. Ik wil ook die heerlijkheid. Ik wil ook weten die God leren kennen die met een blij gezicht naar mij kijkt. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot Jehovah. Dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. We hoeven nooit te denken van, nou, ik heb het nu verknoopt. Nee, we mogen altijd weten, hij zal zich weer over mij ontfermen. Wat je ook uitgesproken hebt. Als hij mij de genade geeft om hier te staan, met wat ik uitgesproken heb, in mijn leven. Niet alleen in daden, maar vooral in gedachten. Aan de buitenkant ben ik een redelijk braaf jongetje, maar ondertussen. Maar God zegt, ik vergeef het. Goddeloze verlaten zijn weg. Ik wil nog eventjes op die woorden ingaan. Want goddeloze, dat is... Ja, waar we dan van denken van, nou, die leeft goddeloos. Degene die echt in ongerechtigheid leeft. Ja, daarvan is het wel duidelijk dat je dan daar vandaan moet. Maar die ongerechtige man, die zijn gedachten moet verlaten. Dat woord wat daar staat in het Hebreeuws voor ongerechtig, is eigenlijk ijdel. Nietig. Dus dat is degene die bezig is met dingen die... Daar heb je het voor nodig. Je hebt al wat beters. Dat is wat God zegt. Je hebt al wat beters. Want, zegt hij... Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Uit het woord van Jahwe. Van de aanwezige. Dat vind ik zo mooi. Dat zelfs in... als God Israël aanspreekt van... Ja, jullie zijn met de verkeerde dingen bezig. Zelfs dan noemt hij zich de aanwezige. Hij verwijdert zich niet. Op het moment dat ze het niet doen wat hij gezegd heeft. En dus hebben we het nodig om te horen, om naar hem toe te gaan. Ik kan wel van alles denken, maar mijn gedachten, zegt God, zijn niet jouw gedachten. Ik moet me afstemmen op God, om te weten wat echt belangrijk is voor mijn leven. En dan kan ik mij verheugen over datgene wat God in gedachten heeft. Ik zie dat heel duidelijk. In Jezus zelf. Jezus, als het gaat over het kruis. De Hebreeën schrijver die schrijft daarover in een stuk wat gaat over de strijd tegen de zonde. En dan staat er, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en de voleinder van ons geloof. Je kunt er ook lezen de grondlegger en de voltooier. De auteur en de voltooier. Hij is het die ons geloof, dat wil zeggen onze relatie met hem, begonnen is. Toch? Hij is begonnen. Niet wij zijn begonnen, hij is begonnen. En hij zal het ook afmaken. En dan staat er, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achterde. En gezeten is de rechterzijde van de troon van God. Hoe komt het dat Jezus door dat enorme dal, want hij zweette op een gegeven moment bloed, dat doe je niet zomaar, het was een dal, Gethsemane, Golgotha. Hoe komt het dat Jezus daar doorheen kon gaan? Door die moeilijkheden. Door die zure appel. Omdat hij zag dat als ik daar doorheen ga, aan de andere kant van die tunnel, heb ik al die mensen van de wereld die blij kunnen zijn met mij en ik met hen. En die vreugde, die hielp hem daar doorheen. Er zijn mensen die zeggen tegen mij van, ja, vreugde, waarvoor heb je vreugde nodig? Je moet gewoon als christen, is het gewoon je taak om je plicht te doen. Deze tekst geeft heel duidelijk aan dat wij die vreugde nodig hebben. Ik heb die vreugde nodig om door de zure appels in mijn leven heen te komen. Om dan niet... Ja... Allerlei andere dingen te gaan doen die God verboden heeft. Of gewoon te zeggen van, nou ja, laat maar. Onverschillige weg, zoals Esau. Nee. Ik heb die vreugde nodig om er doorheen te komen. Daarom is het essentieel dat wij elke dag weer stilstaan bij van, oké, wie is die God? En eigenlijk zit dan vreugde, en de vreugde waar ik het over heb, en aanbidding en dankbaarheid zit heel dicht bij elkaar. Als ik stilsta bij wie God is, en wat hij voor mij gedaan heeft, dan word ik ook dankbaar. En dan word ik ook blij. En ja, daarom ben ik erg enthousiast over God en over wat het enthousiast zijn over God in mijn leven betekent. Goed, ik denk dat ik genoeg erover gezegd heb, dat het duidelijk is. Ik wil nog met u bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we enthousiast mogen zijn over wie u bent. Omdat dat grote gevolgen heeft in ons leven. Ik bid u dat u ons daarbij wil helpen om iedere keer onze aandacht weer te richten op u. Op wie u bent en wat u gedaan hebt in ons leven. Dat dat ons hele leven zal veranderen. Dat het ons voor zal bereiden op die heerlijke dag dat u terugkomt. En dat we er mogen staan als bruid van uw Heer Jezus. Om dat grote feest met u te vieren. Dank u wel dat we daarnaar uit mogen zien. Ook in periodes dat het misschien wel eens moeilijk is in ons leven. Help ons om dan te zien op u. In Jezus' naam.